Hallo beste vogelboekenlezers, welkom bij de Vogelboekenpodcast van Vogelbescherming. Aan deze kant van de tafel zijn we met 2 man sterk uitgerukt. Naast mij zit
Gert
en mijn naam is Arjan. We werken allebei bij Vogelbescherming en we houden van lezen.
En van vogels natuurlijk.
We zitten in de serre van de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Met uitzicht op telescopen, vogelboeken. En we spreken vandaag met Simon Hendricks. Hij is de maker, auteur en fotograaf van het vogelboek Overleven en Uitsterven.
De Vogelboekenpodcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Simon, welkom.
Dankjewel.
Je bent documentair fotograaf met een specialisatie in natuur, landschap en vogels. Je bent bekend van het boek Turn the Tide, een boek en ook een tentoonstelling trouwens over de vogels en de natuur rondom de Noordzee. Mm-hmm. Nu is er dan een nieuw boek, ook weer uitgegeven bij de KNNN. Het zijn heel veel N'en altijd, KNNV, uitgeverij. En het heet dus Overleven en Uitsterven. Maar voordat we het daarover gaan hebben, welke vogel heb jij op weg hier naartoe gezien?
Ik heb op weg vlakbij mijn huis in Friesland brandganzen gezien. Een hele mooie grote groep al.
Oh,
die zijn er terug. Al een weekje of 2, denk ik. Maar nu begint het dus langzamerhand binnen te stromen en het wordt winter. Dus dat is dan natuurlijk altijd het teken ervan.
Ja, fantastische groep ganzen natuurlijk, waar niet iedereen altijd even blij mee is, maar wij als vogelliefhebbers wel.
Ja,
maar
precies,
de boeren die hebben soms zo hun bedenkingen. Maar goed, laten we er vooral van genieten.
Het schade
van
wordt gecompenseerd, hè? Dus,
inderdaad, ze moeten niet zeuren, maar dit knippen we eruit. Oh nee, nee. Anyway, ja, overleven en uitsterven. Wat was eigenlijk jouw motivatie om het te gaan hebben over 4 vogels waar wat mee aan de hand is op dat vlak? Dus, mm-hmm. Maar de eerste vogel die je behandelt in je boek, ja, die is daadwerkelijk uitgestorven. Maar vogels waar echt heel serieuze zaken mee aan de hand zijn, waarom wil je het daarover hebben?
Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen bij het verhaal over de reuzenalk. De uitgestorven soort. Nou, je verwees net al even naar Turn the Tide, mijn fotoboek over de vogels rond de Noordzee. Voor dat boek waren we, dat is nu 7, 8 geleden, op de Orkney-eilanden. En daar op een gegeven moment op een van de kleinere eilanden, helemaal in een uithoek van de archipel, kom je dan in een heel groot natuurgebied een heel klein monumentje tegen voor de reuzenalk, bleek. Ik had eigenlijk toen nog niet echt van de soort gehoord. Maar dat is natuurlijk heel aangrijpend om op zo'n soort plek daar opeens een monument voor een uitgestorven vogelsoort te zien. Stond ook netjes bij uitgelegd waar dat dan over ging. En toen ben ik er ook meer over gelezen en zo. Maar, en daar is het verhaal begonnen eigenlijk. En dat is natuurlijk een aangrijpend iets eigenlijk. Hè? Omdat de Noordzee is voor ons, is onze zee, zal ik maar zeggen. En allerlei andere, je kent natuurlijk wel andere uitgestorven vogelsoorten, maar het is allemaal ver weg. Hè? Dat allemaal Mauritius en zo. En,
de dodo.
Bij Justum. Die reuzenalk, dat is gewoon in onze zee. En ook nog niet zo verschrikkelijk lang geleden dat die soort is uitgestorven. En dat maakt indruk. En daar is het, wat mij betreft, begonnen. En toen ben ik er dus meer mee bezig gegaan dan. Maar. Want het leuke is om er nog bij te, of althans wat ik dan verder nog over de andere soorten. Want ik denk dat we even de 4 soorten benoemen, zal ik maar zeggen.
Ja, graag.
De andere soort is de heremietibis. Dat is dan een soort die bijna uitgestorven was, maar net voor het randje van het uitsterven weggetrokken is. Hè, waarvan dus ook de status van op de rode lijst van de IUCN van ernstig bedreigd naar bedreigd is verbeterd. Nou, dat is dan toch een verbetering natuurlijk. Dat is een vogel die heb ik in Marokko voor het eerst gezien. En dus dan heb je een vogel die uitgestorven is. Een vogelsoort die bijna uitgestorven was, maar waar het nu beter mee gaat. De kemphaan is de 3e soort die in Nederland als broedvogel verdwenen is. Hè, dus een regionale uitsterving min of meer. En dan natuurlijk de grutto die. Dat is omdat dat is natuurlijk een beetje omdat dat is eigenlijk onze Nederlandse vogel. En als we niet oppassen, dan gaat het daar natuurlijk ook helemaal fout mee. Het gaat eigenlijk al heel erg slecht met de grutto natuurlijk.
Ja.
Maar goed, het is nu nog niet zo dat die verdwenen is. Maar
Je zit wel zo sterk in de achteruit met min 5% per jaar. En op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel een keertje op.
Inderdaad. Dus vandaar die vier soorten. En daarbij kun je dus alle vier verschillende verhalen vertellen. Maar die gaan allemaal over uitsterven of biodiversiteit.
Had jij een bepaalde lezer in gedachten? Of een kijker moet ik misschien wel zeggen. Omdat het natuurlijk ook vooral een fotoboek is. Niet in de laatste plaats.
Nou ja, inderdaad. Ook een kijker dus inderdaad. Kijk, het is geen vogelboek voor de doorgewinterde vogelaar alleen maar. Het is geen veldgids of een beschrijft wel deze verhalen, maar ook weer niet super uitgebreid. Dus het is wel voor de geïnteresseerde vogelaar / geschiedenis / natuur geïnteresseerde is het eigenlijk bedoeld. En omdat het dus ook een fotoboek is, wil je het ook door beeld het verhaal vertellen. En dat maakt het in principe de vier verhalen ook weer wat toegankelijker, hopelijk.
Ja, het is niet alleen maar een fotoboek.
Nee.
Ja, je zegt het al, er worden ook verhalen verteld over die vier soorten. Kun je daar iets over zeggen, hoe die verhalen zijn opgebouwd voor de mensen die het boek nog niet hebben? Wat kunnen ze verwachten als ze het boek ook lezen en niet alleen de plaatjes kijken?
Ik probeer natuurlijk een beetje de soorten te beschrijven. Er staan ook nog wat kleine infographics in met wat kenmerken over de vogels en waar ze voorkomen of voorkwamen. En ik probeer natuurlijk de geschiedenis van die vogels wat over te vertellen. Of althans, bij de reuzenalk gaat het dus over de geschiedenis. En ook over, maar ook dus tegelijkertijd over pogingen die gedaan worden om de soorten te beschermen. Die komen ook in die beelden terug natuurlijk, maar ook in de verhalen komen die terug.
Ja, voor de reuzenalk is dat inderdaad dus te laat.
Ja.
Ik geloof dat in 1844, daar zijn de meningen ook nog een beetje over verdeeld, maar in ieder geval in 1844 viel toch wel echt het doek, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Kun je nog iets ja, die reuzenalk, wat was dat voor vogel? Het is toch een bijzondere...
Nou, het is zeker ook een bijzondere vogel, omdat het natuurlijk het is een alkensoort, een zeevogel, een alkensoort. Dus de nog bestaande alk is naar men zegt, de meest directe familielid nog van de reuzenalk. Lijkt er inderdaad een beetje op. Het grote verschil is dat de alk wel kan vliegen en de reuzenalk niet kon vliegen. En daarmee lijkt die reuzenalk dus op de pinguïn van het zuidelijk halfrond. En de reuzenalk was eigenlijk de pinguïn van het noordelijk halfrond. Kon dus niet vliegen, leefde het hele jaar op zee en was daar dus bijna niet te vangen. Maar zodra ze dus aan land moeten komen om te broeden, en dat moest de reuzenalk uiteraard ook, dan zijn ze dus opeens kwetsbaar. En dat is ook het moment waarop ze dus gevangen zijn, waar hun eieren geraapt zijn, nou ja, et cetera. En waardoor ze dus uiteindelijk ook uitgestorven zijn geraakt door die jacht.
Ja, je citeert een paar echt gruwelijke stukjes.
Ja.
Je kreeg echt een steen in de
buik. Rillingen krijg je daarvan. Hè? Ja, dat is echt heel akelig om te lezen. Er zijn wat ooggetuigen. Verhalen uit de 18e eeuw, dat is vooral het ergste verhaal zo'n beetje. Dus de laatste reuzenalk is, of dat laatste paar, hè, wat jij naar verwees in 1844, dat is in IJsland gedood. Maar ook voor de Canadese kust, bij Newfoundland, had je een eiland dat heette Funk, dat heet nog steeds Funk Island, waar er nog een hele grote kolonie was van onder andere reuzenalken. En daar zijn ze gewoon min of meer op industriële wijze gewoon vermoord. En daar zitten inderdaad verhalen bij. Dat wordt ook door een zeeman wordt dat beschreven in zijn autobiografie uit diezelfde tijd. Hoe je dat dan deed. Je ving er eerst een paar, die gingen op het vuur. Want bomen had je niet op dat eiland. Dus de eerste gebruikte je om het vuur aan te steken.
Zo.
Om vervolgens van de volgende die je ving het vet uit te koken. Maar goed, dat gebeurt dus met het vet van de eigen soorten. Dat is echt
verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, ja.
Ja, inderdaad.
Een tijdje geleden hadden we hier Marcel Hane te gast. Die heeft een boek over pinguïns geschreven. En die pinguïns is min of meer hetzelfde overkomen.
Precies, ja.
Dus de gruwelen van de mensheid kennen geen grenzen bij sommige momenten. Die reuzenalk, misschien kun je hem ook nog een beetje van hoe ziet hij er verder uit?
Hoe zag hij eruit? Je kunt dus in het museum nog opgezette exemplaren zien. Daar staan een aantal foto's van ook in het boek.
Ja.
En het is een vrij grote vogel, groter als de alk of de zeekoet. Die zijn, nou ja, wat zijn die dan? 25, 30 centimeter of zoiets dergelijks. Maar een reuzenalk is echt 40. tussen de 40 en de 50 centimeter. Tenminste, zo groot zijn de opgezette exemplaren nu. Maar goed, dat zal ongetwijfeld kloppen. Hele grote snavel. Hele kleine vleugeltjes, omdat ze die dus alleen nog maar een beetje gebruikten om onder water te vliegen, zullen we maar zeggen. En witte stippen aan de zijkant van de kop. Dus op zichzelf een hele kenmerkend voorkomen. Dus als ze er nog zouden zijn, ergens op een verlaten strandje op Groenland of iets dergelijks, dan zouden ze ongetwijfeld ondertussen al lang herkend zijn.
Ja.
Want dat is inderdaad wat jij naar wijst, dat er nog na 1844 ook nog wel verhalen zijn over dat iemand ze dan nog ergens gezien heeft. Nou ja,
zoals dat er vaker gaat met uitgestorven soorten.
Precies, inderdaad. Ja. Ja,
bij de Heremiet-ibis is het, die stond wat je zelf al zei, bijna op het randje.
Ja.
Dat is ook wel een wonderlijke vogel. Kun je daar misschien iets over vertellen?
Ja. De Heremiet is een ibissoort dus. Maar als je jullie zien ook de foto op de voorpagina van het boek. Het ziet er een beetje gierig uit bijna. Als een gier uit, moet ik zeggen, met een kale kop.
Kale kop, ja.
Het is bepaald eigenlijk helemaal geen mooie vogel. Wel heel mooi verenkleed. Zo'n iriserende gloed daar overheen. Dus dat is weer heel erg mooi. En ondertussen, als je hem wat vaker ziet gaan, worden ze vanzelf mooi hoor. Dus dat betreft. Maar dat was ook een vogel die dus tot in de middeleeuwen nog ook in Europa voorkwam. Dus rond in het Alpengebied en in Joegoslavië en dergelijke, dat soort plekken. Omdat daar dus langzamerhand helemaal verdwenen is. Waardoor het eigenlijk nog alleen Midden-Oosten en Turkije nog groepen over waren. Nou, in het Midden-Oosten verder is de vogel eigenlijk helemaal verdwenen. In Turkije is de populatie zo ver teruggegaan dat ze heel bang waren dat die zou uitsterven. En die leeft nu half in kooien, zou ik wel zeggen. Dus in het voorjaar of in de zomer zijn ze vrij om te vliegen. Dan zorgen ze voor hun eigen voedsel in de omgeving van die plek waar ze zitten. En in de winter worden ze dus in die kooi opgesloten, in die grote. En dan worden ze daar gevoerd. Dus dat is eigenlijk een half wilde populatie.
Ja.
En eigenlijk de enige echte wilde populatie die er nog is, dat is in Marokko. En daar waren dus op het dieptepunt nog pakken mee 300 exemplaren over.
Zo.
En als het toen niet ingegrepen was, dan was dat natuurlijk helemaal misgegaan natuurlijk. En gelukkig heeft de Marokkaanse overheid om te beginnen toen het gebied waar ze leefden tot nationaal park verklaard. Dat heeft natuurlijk heel erg geholpen. En er worden dus gewoon ook nu heel veel herintroductieprogramma's gedaan. Nou, dat vind je uiteraard ook weer terug in het boek. Wat heel leuk is, is dat dus omdat ze ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk voorkwamen, zijn ze dus in die landen heel druk bezig met nieuwe kolonies te stichten. Nou, dat is één ding, dat vind ik al heel bijzonder dat kan. Hè? Dat ze dus nu gewoon weer daar broeden in allerlei rotsnissen en dergelijke. En overigens ook nog gedeeltelijk in kunstmatige nestkasten systemen hebben ze ook nog. Maar goed. Maar ook dus in natuurlijke nissen, dat lukt weer. En dat begint zich langzamerhand ook zelfs nog weer wat verder uit te breiden.
Oh, mooi.
Dat is ook leuk. Maar het meest bijzondere aan dat verhaal van de Heremiet-ibis is natuurlijk dat de populatie die dus in Duitsland voorkwam en Oostenrijk, dat was natuurlijk een trekkende. Die gingen dus in de winter naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Maar goed, op het moment dat je zo'n populatie herintroduceert, dan willen ze wel trekken, want dat zit genetisch ingebakken bij deze soort. Dus ze krijgen wel die trekdrang, maar ze weten alleen niet waarheen.
Ja, de richting zit er niet meer.
Dat is het probleem dan, hè? Ja, precies. Dus wat ze daar dus nu aan het doen zijn, is dus met kleine groepen van ongeveer 30 jonge vogels, dat ze die weer leren trekken naar de goede plek, naar het zuiden dus. En dat gebeurt, dat is een heel bijzonder verhaal, dat ze die jonge vogels, die worden vanaf dat ze uit het ei komen, worden ze opgevoed door twee mensen. Dat zijn ook de enige mensen die ze in principe van dichtbij zien. En ook de enige waarvan ze de stem horen vooral ook. En dan leidt dat ertoe dat die jonge vogels dus die kuikens gaan, die ouders, zoals ze het noemen, gaan ze volgen. Die gaan ze gewoon als hun ouders beschouwen. Dus om te beginnen lopen ze daar de hele dag achteraan, zullen we maar zeggen. Dat is bij ganzen en eenden ook zo. Maar ze worden ook gevoerd door die ouders bijvoorbeeld. Nou, dat is ook al bijzonder om te zien. Nou ja, zoals, die vogel heeft een hele rare lange snavel. Dus die mensen die dat doen, die moeten dus ook met hun hand die snavel zo in. En het naar binnen proppen, zullen we maar zeggen.
Best lastig nog.
Ja. Precies. Dus, maar goed, die jonge vogels, die vertrouwen die mensen dus volledig. En, maar het is er allemaal op bedoeld, dus om dan vervolgens... die zitten natuurlijk ook de hele tijd weer nog in de kooi, maar die blijven dus bij die ouders. En dan gaan ze dus langzamerhand vliegoefeningen doen met die jonge vogels. En dat doen ze met een ultralight vliegtuigje. En daar zitten dan die ouders ook weer in. Dat is een piloot in plus één van de ouders.
Okay.
En die zit dan met een megafoon van nou, kom, we gaan vliegen. kom, volg mij. Nou, en dan langzamerhand die 30 vogels, die gaan dan meevliegen met, met dat ultralight vliegtuigje. Nou, eerst daar allemaal in de omgeving en steeds wat verder. En uiteindelijk dan, als het augustus wordt, of half augustus, dan worden ze met die groep de trek ondernomen naar of naar Italië. Of naar tegenwoordig, de laatste paar jaar hebben ze het dan naar Zuid-Spanje gedaan. Maar daar waar ook een kolonie is.
Ja.
En dan worden ze in kleine etappes, vliegen ze dus naar Spanje. En en dan hebben ze dat één keer gedaan. En
dan weten ze zelf de weg.
Dan weten ze de weg. En dan daar treffen ze ook weer andere vogels. De oudere vogels. Dus dan op een gegeven moment dan. Daarmee weten ze dan dus hoe ze kunnen trekken. Waar ze heen moeten trekken. Ja.
Dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja,
waanzinnig. Ja. En die andere vogels waar je het eerder over gehad, die in de winter in een kooi terechtkomen, dat is juist om te voorkomen dat ze wegtrekken.
Ja, en dat er dan volgens mij daar in Turkije dan ook te weinig voedsel voor ze is. Of daar zijn ze in ieder geval bang voor dat ze dan dat er te veel doodgaan. Ze willen die populatie dus wel in stand houden. Maar ze, daar weet ik iets te weinig vanaf om precies te kunnen zeggen hoe dat. Of dat al dan niet eigenlijk wel zou kunnen of niet zou kunnen. Maar
misschien ze zijn ook bejaagd worden. Of,
nou, dat speelt zeker ook een rol daar. Ja.
Als die vogels naar het zuiden trekken en ze vliegen over Syrië of Libanon, dan...
Bijvoorbeeld, ja. Maar ook in Italië bijvoorbeeld.
Ja, Italië is natuurlijk ook niet de beste plek misschien.
Nee, dus,
maar ja, waanzinnig dat de Oostenrijkers dus mee gaan vliegen met de vogels. Ja, als ik geen hoogtevrees had gehad, zou ik dat ook leuk hebben gevonden.
Helaas mocht ik niet met zo'n vliegtuigje mee vliegen. Dat had ik heel graag gedaan. Maar goed, we hebben dus foto's kunnen maken dat ze met een grote rondvlucht... Dat was nog een oefenvlucht, maar dat is gewoon waanzinnig om zo'n ultralight vliegtuigje te zien. En dan zo'n V-vorm van vogels erachteraan. Dat is ongelooflijk dat kan. Dat die moeite gedaan wordt. Heel belangrijk, ja.
Ja, in je boek stond ook een passage over dierentuinen, hè? Want ja, die helpen ook mee, begreep ik.
Nou ja, die jonge vogels, dus die eieren worden uitgebroed en de jonge vogels die dus dan vervolgens in dit project ingaan, die komen uit dierentuinpopulaties. Dus er zijn, ik meen, iets van 2300 vogels in dierentuinpopulaties bekend. Dus dat zijn er meer dan er nog in het wild leven. Dus en die doen dus inderdaad, een aantal van die dierentuinen doen mee aan dit soort projecten om ervoor te zorgen dat sowieso de genetische variëteit blijft bestaan en zo. Hè. Net zoals bij meer bedreigde diersoorten gebeurt natuurlijk. Maar, en dan deze eieren worden dan ter beschikking gesteld voor dit project.
Ik ben zelf in Marokko ook geweest op de plek die jij volgens mij ook bezocht hebt. En ja, ik vond het echt een waanzinnig gezicht. Want daar had je dan op een soort weilandje in de buurt van de plek waar ze broeden. En daar liepen dan gewoon opeens 10 of 15 van die uiterst zeldzame soorten. Ja, doodgemoedereerd op zoek naar eten en zo.
Alsof het de grootste zaak van de wereld is. Wat het ook is eigenlijk. Maar,
moeten zijn. Ja. En, maar werden daar opgewacht door een heel comité inderdaad van mensen die daar de boel in de gaten houden. En beschermen.
Ja.
Dat is trouwens een zusterorganisatie van Vogelbescherming, Greppom, die daar de lead heeft. Die wij ook
ondersteunen.
Waar de leden ook geld voor hebben gegeven om dat mogelijk te maken.
Ja, in Nederland, we hebben nu de reuzenalken en de heremietibis gehad. Er staan natuurlijk ook twee Nederlandse broedvogels in het boek. De grutto hebben we al een beetje over gehad. De kemphaan, daar is het, dat is ook misschien ook wel bijna einde verhaal.
Qua broeder, hè?
Ja, dat is gewoon zo'n prachtige vogel. Dat is echt zo eeuwig zonde. Ja. Gelukkig zijn ze niet wereldwijd nog bedreigd. Ja, moeten we de kemphaan nog introduceren? Of kent iedereen die? Het is natuurlijk wel een, ja, Ja, dan is het bijna een spreekwoordelijke naam.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, kijk, want wat natuurlijk ook heel jammer is aan het feit dat ze als broedvogel verdwenen zijn in Nederland, is dat ze daarmee ook dat hun baltsplekken daardoor verdwenen zijn. En dat is natuurlijk visueel gezien het meest bijzondere aan die kemphanen. Dat die mannetjes met elkaar rituele gevechten, niet echt, maar in ieder geval schijngevechten. Mm. En dat is natuurlijk een waanzinnig om die mannetjes in het voorjaar te zien met die opgezette kragen en hoe ze dat, en ook de metamorfose die ze dan doormaken. Hè? Dus dat ze van het ene moment hangt alles en dan opeens, bam, staat het rechtop en dan lijkt ze een keer zo groot. En fantastisch gezicht natuurlijk. En,
een soort dandies onder de vogels.
Zeker, zeker.
Mooie verenkleed hebben ze aan.
Ja, en dat is natuurlijk gewoon alleen al omdat we dat dus niet meer in ons eigen land kunnen zien. Heel erg jammer dat dat verdwenen is.
Ja,
dat is
ook echt
eeuwig zonde.
Het zijn ook echt prachtige foto's van die Kempa en het boek.
Ja, maar die zijn inderdaad dus in Finland gemaakt vooral.
Ja, dat is dan wel heel jammer.
Ja.
En de grutto natuurlijk dan tenslotte. Mm-hmm. Ja, we doen natuurlijk ons uiterste best al heel lang om die soort voor Nederland te behouden. Nederland speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol internationaal gezien voor die soort. Ja, voor vogelbescherming is dat wel een van onze icoonsoorten. Misschien ook een nationale vogel natuurlijk van Nederland.
Ja, ja.
Heb je nog hoop dat dat goed gaat komen met de grutto?
Nou, ik hoop eigenlijk vooral dat het op een gegeven moment wel stabiliseert. En je zou ook eigenlijk denken dat dat zou moeten kunnen. Er worden uiteindelijk ook heel veel pogingen gedaan om goed leefgebied nog voor de grutto in stand te houden. En ja, of dat gaat lukken, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hè? Dat, maar goed, dat kunnen jullie als vogelbescherming misschien beter. Die vraag kunnen jullie misschien beter beantwoorden dan dat ik hem kan beantwoorden. Maar,
inmiddels weten we best wel goed wat die soort nodig heeft en wat er dus ontbreekt ook. Dus ja, het is ook wel een beetje een kwestie van politieke wil, denk ik.
Dat is natuurlijk heel belangrijk, ja. Nee, dus dat gaat met de huidige regering natuurlijk helemaal de goede kant op.
Precies.
Dat is een hele, hele dikke aanhalingstekens, deze laatste opmerking.
Het favoriete vogelboek.
Nou, Simon.
Ja, daar moest ik natuurlijk wel even over nadenken. Hè? Uiteraard, nou ja, zoals volgens mij bijna iedereen die hier zit te vertellen over zijn boek en deze vraag stelt, heb ik het idee dat ze allemaal zeggen, ja, dan moest ik echt veel te veel keuze. Of,
maar, zeker, nee, dat horen we geregeld.
Ja, natuurlijk, ja. Maar ik heb twee boeken heb ik dan maar toch maar uitgepikt. Hè. Eentje is The Great Auk van Errol Fuller.
Oh, ja.
Hè, dat is eigenlijk het standaardwerk over de reuzenalk. Het is al wat ouder, dus sommige dingen zijn misschien al wat achterhaald. Maar het is een heel bijzonder boek, omdat het is heel groot en dik en zwaar. En het is gemaakt door een man die ook kunstenaar is en zich met extinctie van vogels bezighoudt. En in het boek beschrijft hij bijvoorbeeld ook alle opgezette exemplaren in musea, waar ze staan, waar ze dan vandaan zijn gekomen. Echt een beetje een encyclopedisch boek is het wat dat betreft. Ook de eieren waar die dan eventueel vandaan zijn gekomen en wat er nog over is. En, maar goed, hij beschrijft uiteraard ook de ecologie van de vogel. Maar ook bijvoorbeeld hoe in de 19e eeuw natuurlijk een soort reuzenalkcultus was. Hè, omdat er dus uitgestorven, al dan niet uitgestorven toen, dat was toen nog natuurlijk nog niet helemaal bekend. En daar heeft hij ook allerlei verhalen over. En ook nou, die dingen bij elkaar, dat vind ik heel interessant. Hè. Ik bedoel, het is en leuk om iets concreets over de vogelsoort te weten. Maar ook zo'n geschiedenis en de afloop. En dat vind ik altijd hele mooie boeken. Ook om te lezen, maar ook om door te bladeren. Dus,
Kun je nog één keer de naam van de auteur en de titel van het boek noemen?
Ja, dat boek dat heet The Great Auk. Dat is gewoon reuzenalk in Engels. Van Errol Fuller.
Op het nachtkastje.
Gert, waar ga je ons mee verrassen met welk vogelboek ligt er nu op je nachtkastje?
Ja, dat nachtkastje dat begint al bijna door zijn poten te zakken. Inderdaad, zeker met het nieuwe boek waar het over gaat. Nou, daar moet ik misschien ook iets van tevoren iets over zeggen. Want het is, volgens mij heb ik van dezezelfde titel nu minstens 9 verschillende versies. Het gaat namelijk om de ANWB Vogelgids.
Okay.
Er zijn meerdere drukken van, dus heb ik sowieso minimaal van iedere druk heb ik wel 1 exemplaar, zowel in het Engels als in het Nederlands. En ook nog wel andere talen trouwens. Van de eerste druk is ooit ook een bijna, wat is het, A4-formaat boek verschenen. Een jaar geleden is de laatste druk uitgebracht. En die is nog weer beter dan alle vorige drukken. En sinds kort ligt ook het grootformaat dus van de laatste druk in de winkels. En ja, je kunt het geen veldgids meer noemen, want het is A4-formaat. Dat neem je natuurlijk niet zomaar even mee in het veld. Bovendien is er ook een app van het boek. Dus je zou het eigenlijk helemaal niet meer mee hoeven nemen in het veld. Maar wat ik zo mooi vind aan dat groot formaat, is dat die tekeningen ook gewoon, die zijn al hartstikke mooi. Maar die zijn natuurlijk, ja, die zijn meegegroeid met dat boek natuurlijk, met die nieuwe versie. Dus dat is echt fantastisch om dan, nou ja, om ze dan nog iets in al hun glorie, zeg maar, nog iets mooier te zien. Dat, verder is hij natuurlijk identiek aan de veldgidsversie. Maar ja, gewoon alleen het formaat. Het is echt zo'n boek wat je dan even op de bank, wat ik op de bank liggend even erbij pak. En nou, dan zie ik toch weer nieuwe dingen die ik in de veldgids bijvoorbeeld niet zag. Misschien ook juist omdat de tekeningen nu gewoon wat, nou ja, misschien gedetailleerder ogen. Of in ieder geval groter zijn op zijn minst. Dus nou ja, wat ik zeg, het is geen veldgids. Maar dan nog is het wel echt een heel fijn, nou ja, fijn naslagwerk. Fijn koffietafelboek.
Zoals we hebben hier er met een fanboy te maken, ja. Denk ik. Als het om de ANWB vogelgids gaat.
Ja, ja.
Je tiende versie.
Ja, de negende of de tiende, ik ben het tel een beetje kwijt. Maar.
Nou goed, de ANWB Vogelgids, de grote XXL-editie. Volgens mij ligt die trouwens nog niet in de winkel.
Nou ja.
Wel
ja.
Bijna. Ja. Dus als je een vogelaar een groot plezier wil doen in december, dat is tenslotte de maand dat je dat doet, of in januari of wanneer dan ook. Koop dat ding, dus begrijp ik,
ja,
als
ja,
ik
zeker.
Jou
ja.
mag geloven.
Doen.
Simon, je bent natuurlijk ook vooral fotograaf. Hè? Je hebt ook auteur ook van dit boek, maar toch ook met name een fotograaf. Wat maakt nou een foto tot een goede vogelfoto?
Ja, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei meningen over, uiteraard. Maar ik vind het zelf in ieder geval heel belangrijk dat je de vogel. Over het algemeen, ik probeer de vogel ook altijd wel scherp in beeld te krijgen, zodat je ook wel ziet wat het voor vogel is. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je iets meer laat zien. Dat je dus ook een beetje wat van de omgeving laat zien, eventueel het gedrag, zodat het verhaal, dat er iets meer verhaal in de foto zit. Dat heeft waarschijnlijk ook met mijn achtergrond te maken. Ik ben ook gewoon van mijn werk fotograaf. Dus ik ben niet alleen maar vogelfotograaf, maar ik ben al heel erg lang gewoon fotograaf. He, dus je wil het, dus dan krijg je een wat journalistieke insteek. En dat wil je dan ook in dit soort foto's wel degelijk dat eruit komt. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat er iets meer te verteld wordt dan alleen maar een vogelportretje, zal ik maar zeggen.
Ja, 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 want daar zijn er natuurlijk ook, als je hoeft maar een vogel in te toetsen op het internet, de meest schitterende, maar dat zijn dan vaak inderdaad wel heel esthetiserende beelden.
Precies. Ja,
en bij jou, jij probeert meer een verhaal erin te leggen, of eruit te halen eigenlijk, moet ik misschien zeggen.
Ja, dat je met meer meer ziet als alleen maar een mooie vogel. Wat ik overigens enorm kan waarderen, hoor. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. En overigens, af en toe maak ik die ook. Daar ben ik ook reuze blij natuurlijk. Maar eigenlijk denk ik dat je om het op de langere termijn interessant te houden, dat je meer moet proberen te vertellen.
Zeker in een boek als deze, denk ik. Waarin natuurlijk ook het. Nou ja, dat boek heeft natuurlijk ook een bepaalde urgentie. Of ja, je wilt gewoon echt een iets kwijt, zeg maar, over die soort waar het toch gewoon heel slecht mee gaat of ging.
Precies, ja.
Dus dan wil je toch wel echt wel iets meer laten zien dan alleen maar een portretje, denk ik.
Nou ja, kijk, en bij een hoofdstuk over de reuzenhalk zal dat ook moeten. Want dan valt de vogel ook zelf natuurlijk niet meer te fotograferen.
Nee,
dus dan moet je gewoon wat anders bedenken hoe je het verhaal kunt vertellen. En goed, dan zijn er gelukkig nog wel de opgezette exemplaren. Maar ook de plekken waar ze geleefd hebben bijvoorbeeld. Nou, daar probeer je dan natuurlijk van alles mee te doen. Overigens, idem dito heb ik dat geprobeerd bijvoorbeeld bij de Kemphaan. Dat ik ook wat plekken heb gefotografeerd waar ze dus vroeger baltsplaatsen hadden. En om daarmee tussen te laten zien, ja, daar hadden we het kunnen zien.
Ja, die plek is er nog, maar de vogels niet
als
meer.
Als we de boel niet zo nou ja, veranderd hadden, zullen we maar even netjes zeggen.
Ja, je had ook vernacheld kunnen zeggen, hoor. Dat, maar ja, dat is natuurlijk wel. Jij bij elke vogel ben je ook, nou in ieder geval bij de nog levende vogels, ben je ook in contact gekomen met allerlei beschermers.
Ja.
Zijn er nou ook projecten of initiatieven geweest waarvan jij dacht van, hey, daar put ik nou toch nog wel een beetje hoop uit?
Nou, zeker dat team, dat Waltrap-team in Oostenrijk, die dus die trekvluchten weer aan het ondernemen, dat is heel bijzonder om dat te zien natuurlijk. En dat gaat gepaard met heel veel inspanning en ook financiële inspanning natuurlijk. Het is heel prettig om te zien dat gebeurt.
Ja.
Tegelijkertijd, want ik ben zelf, ik woon tegenwoordig zelf in Friesland en ik zit daar ook bij de plaatselijke vogelwacht. Hè, waar we dus bezig zijn om nesten te markeren, zodat de boeren in ieder geval een poging kunnen doen om de nesten te ontzien als ze gaan. Mm-hmm. Mesten of maaien of wat dan ook op hun land. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder om dat te zien. Dat er zoveel mensen op vrijwillige basis tijd steken in het inventariseren van wat voor vogels zitten daar dan dus nog. Dat gaat over grutto's, maar ook over kievieten uiteraard. En tureluurs en alle andere soorten die daar in het grasland broeden. En dat is ook heel bijzonder om te zien. Dat is, daar staan ook natuurlijk een aantal foto's van in het boek. Wat overigens voor mij als natuurfotograaf ook heel fijn was natuurlijk. Want kijk, normaal gesproken mag ik niet, vind ik in ieder geval, niet zelf ergens een weiland inlopen om naar een nest te zoeken en een grutto-nest op de foto te zetten. Dus normaal, dat had ik dus ook vroeger helemaal niet. Oh. Maar nu, omdat ik bij de vogelwacht zit, kan ik dat wel maken.
Gelukkig. Ja, precies. Ja, dat is ook wel bijzonder.
Dat is natuurlijk waarom zou je dat niet willen?
Nou, je moet de boel zo min mogelijk verstoren natuurlijk. Ja. Hè? Dus zeker als fotograaf is er natuurlijk heel weinig reden om in weilanden te gelopen zoeken naar nesten. Dat is natuurlijk een bekend verhaal.
Ja.
Dat moeten we niet meer doen.
Nee.
Als het niet per se nodig is.
Nee, als vogels, en dat geldt ook, waarschuwen we daar ook voor.
Natuurlijk, ja. Precies. Dat, hè, sowieso als natuurfotograaf moet je zorgen dat je, dat uitgangspunt is dat je geen vogels verstoort. Ja. En de foto komt op de tweede plaats natuurlijk. Dat, ja.
Ja, en het schijnt ook dat je dan soms vossen naar zo'n plek leidt.
Oh ja,
nou ja, dat is natuurlijk bij de vogelwachten bij ons in Friesland natuurlijk de discussie een beetje. Hè, hoe nuttig is het precies? Want het brengt ook risico's met zich mee. Nou, gelukkig, daarin komt dan moderne technologie met drones en dergelijke.
Oh ja.
Dan kan dat weer een stuk vermeden worden. Hoe minder verstoring, hoe beter natuurlijk.
Ja, dan hoef je niet naar de nesten, maar dan kan je met infraroodcamera's zien waar ze allemaal zitten.
Ja, ja, dan, inderdaad.
Laat je dus ook geen reuksporen achter voor die vossen.
Ja. Ja.
Nou, fijn dat er ook nog wat hoop is. Tot slot, zijn er nog nieuwe vogelfoto, landschap, natuurfoto projecten die op stapel staan? Of waar je aan denkt?
Ik ben momenteel al bezig met een nieuw project ook. Maar dat is dan eigenlijk wel van iets andere orde, omdat ik dus vlakbij het Lauwersmeer woon. Ben ik bezig met een fotoboek te maken over de vogels van het Lauwersmeer.
Oh.
Vogels en landschappen van het Lauwersmeer.
Oh, gaaf.
Dat is er eigenlijk nog helemaal niet.
Nee.
En, van de Waddenzee bijvoorbeeld is het natuurlijk heel veel eigenlijk. Maar van het Lauwersmeer veel minder. Of dat is eigenlijk niet zo'n soort boek. Dus dat leek mij nou leuk om dat te maken. En ik woon er vlakbij, dus dat is ook lekker in de buurt. Daar hoef ik niet zo ver voor te reizen deze keer.
Oh, dat lijkt me wel een heel gaaf boek. Ik zie er nu al naar uit.
Nou, ja. Mooi.
Ja, nee, daar zien we naar uit. Nou, dankjewel, Simon Hendricks.
Ja.
Vogels waar het niet goed mee gaat, die stonden vandaag centraal. Maar hopelijk hebben de luisteraars die niet al te zeer ontmoedigd. Want dat laat jouw boek ook zien. Er is hoop, je kan wat doen. Dus nou, ik zou zeggen aan iedereen, laten we met z'n allen aan de slag gaan, zodat die twee soorten die in Nederland althans zo luid en duidelijk voorkomen, de kemphaan en de grutto, dat we die nog wat meer gaan helpen en dat we die nog beter weten te beschermen, waardoor de negatieve trends gekeerd worden. Dus dank jullie wel, luisteraars. Doe mee met Vogels Beschermen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Volgende keer gaan we het hebben over het boek bij de film De Wilde Noordzee.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek. Of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.